Welkom bij Saint, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 24, Alles kost geld. Mijn naam is Mark Vaal, voorzitter.
En ik ben Sepp van den Broeke.
Dag Seppe.
Dag Mark.
Ja, het is weer een bewogen maand. Hè. Het is zeker in het kader van alles kost geld. Ik denk,
het zijn dure tijden, blijkbaar.
Dure tijden, ja. Ook voor websites te bouwen, zeer dure tijden. Websites kosten blijkbaar heel veel geld.
Ja, wij dachten aan het te redesignen van onze website, maar ik ben toch aan twijfelen geslagen als je kijkt naar de prijzen die sommigen nu vragen.
Ja, ja en zeker ook typische IT-projecten waar de kosten soms oplopen. Ja, soms kan het inderdaad een beetje over budget gaan, maar van 159.000 euro naar 700.000 euro is een beetje erover.
Maar 700.000 euro?
Mhm.
En dan gaat het over, ik vermoed, een zeer belangrijke website die heel veel bezoekers krijgt per dag. Gaat het over Facebook of zoiets? Of
een of andere zware e-commerce site? Nee, het gaat over...
Bol, ja, zoiets? Nee?
Nee, website van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van België.
Dekamer.be.
Dekamer.be.
Ja, nu moet ik toch even gaan kijken hoe prachtig dat die er dan uitziet. Want voor 700.000 euro verwacht je toch... Oei, dat valt een beetje tegen.
Ja, ja blijkbaar. Een beetje gedateerd. Blijkbaar kunnen mensen die beginnerscursus gevolgd hebben bij een of andere opleidingscentrum zoiets bouwen.
Ja, HTML-avondcursus in 2 weken en ja. Dan kan je 700.000 euro verdienen.
Ja,
na bijna 6 jaar werken. Misschien daarom dat hij al wat verouderd aanvoelt. Ze zijn er al 6 jaar geleden aan begonnen.
Ja, maar uiteraard, het is niet enkel de prijs voor het ontwikkelen. Er was ook al kosten bijgerekend voor uitbating, onderhoud en de verbindingen tussen de verschillende webpagina's.
De verbindingen tussen de verschillende webpagina's. Oké, okay, ja.
Ja.
Zit dat dan ver boven de raming of wat was het originele kostenplaatje?
Het originele kostenplaatje was 159.000 euro.
Oei.
Dus dat is toch meer dan 3 keer minder.
Ja, toch een beetje over het budget gegaan dan. Ja.
Waarbij gezegd van, het is niet echt een project waar je fier op kunt zijn. En men maakt zelfs de vergelijking tussen een lijntje code kost blijkbaar voor de Kamer meer dan een lijntje kook.
Oei.
En dan heb je wel een slechte vergelijking aan de hand natuurlijk. Hè.
Ja, dat is niet de manier waarop je vergeleken wilt worden.
Nee.
Even serieus. Ik denk dat de Kamer ook hun live zittingen streamt en zo. Dus ik veronderstel dat er ook wel een beetje een technologische component zal achter zitten die niet super, super simpel is. Mm-hmm. Maar wat is daar enig idee wat daar is gebeurd, dat daar zo is misgelopen? Is het weer graaipolitiek geweest of zoiets? Of hebben we er een zicht op?
Nee, blijkbaar is het project niet kunnen uitvoeren omdat de voorwaarden te moeilijk waren om ze te voldoen. En dus...
En zij wie?
Blijkbaar heeft een dienstverlener dat ingeschat en is dat in rekening gebracht. Wie dat exact heeft uitgevoerd, dat kunnen onderaannemers geweest zijn. En ik denk dat daar misschien iets niet klopt.
Dat het daar is misgelopen.
Er wordt niet over verteld.
Ja, er werd blijkbaar voorgesteld dan om contact op te nemen met andere partners. Smals zei inderdaad, wij kunnen het niet uitvoeren onder de gestelde voorwaarden. Neem contact op met andere partners.
Moeilijk.
Ja.
Ik vind het een moeilijk verhaal, want op de website zelf vind je natuurlijk niks terug van wie, wat, hoe. Maar het is inderdaad een website met heel veel linken naar sociale media en ook in het Duits. Allemaal heel mooi, hè? Dus...
Ja, maar de website zelf ziet eruit zoals de websites die ik maakte met Frontpage 97, 20 jaar geleden. Hè?
Ja, klopt.
Niet dat het voor mij heel flashy moet zijn voor zo'n website, maar kom, hè, dan gekeken naar de prijs ook. Hoe... hoe blijft dit eigenlijk gebeuren dat er in de overheid dat soort van IT-projecten dan zo misloopt met zoveel geld dat eraan wordt uitgegeven?
Ik denk dat het... Ja. Het is weer een typisch fenomeen waarbij ik me herinner dat ooit is bij de Kamer er een studie is geweest en de Senaat, denk ik zelfs, voor een strategische IT-oefening en waarbij het document 100 pagina's, 80 pagina's over de geschiedenis van de Kamer en de Senaat ging en 20 pagina's over de strategie. Dus het heeft ook een beetje te maken met, ja, worden daar stokken in de wiel gestoken door mensen, bewust wordt ook soms door mensen te licht opgenomen van, oh, moet wel lukken, waarbij ze dan, ja, al de documenten uit de jaren van 1988 tot nu moeten ter beschikking stellen, real-time. Wat ik grappig vind, is dat ze zelfs op de website vinden, zelfs de slaapkamer. Heel grappig, maar...
Maar Elasticsearch bestaat ook al langer dan vandaag. Hè. Een berg documenten aanbieden, kunnen zelfs zoeken in de documenten... Niet echt, nee. Het is hier per trefwoord, ja. Het is hier per auteur. En dan kun je gewoon, geef mij in blokken van 100 de documenten. Ah ja, en daar moet je het dan maar in... Oh my god. Oh nee, wat is dit? En het draait precies nog op ColdFusion ook, want de pagina's hebben de extensie .cfm. Daar herinner ik mij ook nog van een ver verleden. Ja, mm-hmm. Ja, allee, kijk, kans gemist om zelf wat bij te klussen en wat bij te verdienen.
Ja, ik denk dat er heel veel IT-webdesigners in België...
Ik denk het ook.
...denken van, oei, waar heb ik, welke boot heb ik gemist? Want voor 159.000 euro dit doen. Ik kan me levendig inbeelden, Seppe, dat er waarschijnlijk wel heel veel background-documenten nodig waren op databases. Maar zoals het hier... zelfs letterlijk, de leden slaapkamerdocumenten. In het Nederlands, ik snap dit niet. Ik bedoel, bizar. De kamer, en als je dan in het Frans gaat, noem het la chambre. Maar als je dat vertaalt hij in Google slaapkamer. Dus ook de vertaling klopt niet echt perfect, heb ik de indruk.
Wat is dit eigenlijk? Ik heb wel nu net een zoekmogelijkheid in de full text gevonden. Ah ja, maar ik zit bij de FAQ, dus ze gaan eerst uitleggen waar dat ik naartoe... Ah ja, dus er zit hier ook een paar... Ja, het is wel een kluwe om uw weg te vinden. En wat ook heel geweldig is, ik had dat verwacht voor die prijs, mag er wel een API bij zijn of zoiets, maar dat heb ik nog niet gevonden. Dus het is allemaal lekker overheidsstijl, pdf'en, platte tekst.
Ik denk niet dat je dit op een mobiel of wilt gaan, op een smartphone wilt gaan bekijken.
Ah ja, is het responsive? Ook een goede vraag. Nee, nog niet. Dat is voor
dat
binnen een paar jaar.
Voor een andere 700.000 euro waarschijnlijk. Het is erg.
Ja, alle gekheid op een stokje, maar het is erg, hè.
En dat voor 6 jaar.
Net nu dat we ook 6 jaar. Ja, voilà. En we zitten in een tijdperk dat iedereen zich zorgen begint te maken over, ook ontwikkelaars, wat met mijn job omwille van ChatGPT. Dat ding schrijft ook HTML en vrij goed en code en in React en zo. En dan ondertussen, in een parallel universum, hebben de mensen die 6 jaar zitten te knutselen aan dit resultaat.
Het is heel bizar, want uiteindelijk... Het is ook niet transparant, hè? Dus er is een audit al besteld over dit verhaal, maar in 2017, kom aan, dat is... ik snap het niet.
Maar zelfs voor 2017 ziet er dit zelfs al gedateerd uit. Dus,
klopt.
Ja, eigenlijk is er geen excuus. Kijk, we kunnen ermee lachen, maar het is
jammer. Het is een gemiste kans een jammer dat we weer op die manier in de pers komen. Het is jammer voor de uitstraling die we willen doen. Zeker voor toch een kamer van volksvertegenwoordigers verwacht toch iets meer van. Qua volledigheid kan het misschien wel volledig zijn, maar qua...
En wat ik ook altijd hilarisch vind, vergelijk het met een paar buurlanden bijvoorbeeld. Als je wat kijkt naar het overheidswebteam in de UK en hoe sterk dat ze daar bijvoorbeeld hebben ingezet op het maken van een... Moet je luisteren, hè. Van een huisstijl die op alle overheidswebsites gebruikt worden, die hetzelfde is, die clean is, die toegankelijk is voor mensen met een beperking, waar ik mij bij deze website, dekamer.be, eigenlijk ook wel mijn vragen bij heb. En daar gaat dat wel, zo'n zaken. En hier, Hier zitten we met dat soort van prachtige staaltjes van...
Ja, als je, zelfs als je Nederland naar de Tweede Kamer gaat kijken, .nl.
Voilà, zelfs in Nederland is het al
modern,
beter.
Dat dus, is drop en eraan.
Dus wat is het probleem? Was er hier geen enkel ontwikkelaar die het beter kon doen? Kom, hè, maak dat de kat wijs.
Het is een gemiste kans. Daarentegen hopen we dat er geen gemiste kansen gaan zijn, Seppe, in het kader van duurzaamheid. Iedereen heeft het tegenwoordig over duurzaamheid. Dat is dan ook uiteraard een kostenbatenanalyse. Maar hoe ga je ervoor zorgen dat ook IT moet meedoen? We spreken over duurzaamheid in alle sectoren. De landbouw, de industrie, maar ook technologie zal zijn steentje moeten bijdragen op twee manieren, denk ik. Enerzijds, als je kijkt naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, want dat is een beetje artikel dat naar boven kwam, de ambities voor 2030, mm-hmm. dat is al binnen 6,5 jaar. Dan moet je toch wel meewerken. Nu, er zijn ook heel veel vacatures, maar die raken niet ingevuld, omwille van het feit dat technologische vaardigheden ontbreken om juist technologie te gebruiken om die duurzaamheid te gaan berekenen en te gaan bewerkstelligen. Anderzijds, technologie op zich moet ook duurzaam worden. Denk aan de warmte en hitte die uitgestraald wordt, die moet gerecycleerd worden. Recyclage van materialen, de duurzame materialen daar kunnen uithalen uit IT. Maar ja, ik denk dat daar een heel veel werk aan de winkel is. En men spreekt over wereldwijd tegen 2030... 85 miljoen vacatures. Dat is een enorm aantal. Ik vraag me af hoe ze dat berekend hebben. Maar wie gaat dat opleveren? Welke scholen gaan dat opleveren? Welke bedrijven gaan daar mensen voor opleiden? Dat is een gigantische massa volk waar ik me afvraag. Oké, het is wel over 6 jaar en een beetje, maar toch, hoe gaan we dit realiseren om inderdaad die verschillende doelstellingen te realiseren. Het gaat niet enkel over waardecreatie, economische groei, het gaat over armoedebestrijding, het gaat over hongerbestrijding, gezond en welzijn, het gaat over gendergelijkheid.
De famous sustainable development
klimaatveranderingen zijn er twee van, het beperken van schade op het milieu. Dus als je heel dat pakket bekijkt, dat is een gigantisch pakket. En inderdaad, tot verrassing, is technologie een van de drivers, een van de ondersteunende krachten om dit te realiseren. En vandaar zeggen van, ja, in het onderwijs, nu komen we terug op het onderwijs, is er te weinig voor science, technology, engineering en mathematics, wetenschap, technologie,
de stemrichtingen,
technologie, ingenieur en wiskunderichtingen, omdat daar te weinig wordt aan toegelicht. En ja, dan wordt natuurlijk de vijver klein om uit te vissen natuurlijk. En
ja, en natuurlijk, dat is wel een argument dat je wel vaak hoort van de meer technocratisch gerichte personaliteiten. Elon Musk, maar ook andere CEO's van grote techbedrijven. Mark Zuckerberg heeft het ook al gezegd, die er wel in geloven dat inderdaad technologie onze redding zal zijn, of een van onze hulpmiddelen om onze sustainable goals te behalen. En we zullen ze op bepaald moment wel moeten behalen ook. Technologie is één ding, maar je hebt ook mensen nodig, zoals dat je zegt, die hun weg kennen doorheen de technologie en die capabel zijn om het uit te werken ook. Het zal een grote opdracht zijn. Het is een artikel, ik ga even de auteur vermelden voor het contributie van Ines Godard. Zij heeft wat gekeken naar wat is er nodig vanuit de bedrijfswereld, vanuit de technologiewereld en dergelijke meer. Ik weet het niet. De vraag is dan altijd een beetje, wat denk je? Gaan we het halen? Zie je het nog positief in?
Ik zie het wel positief
in. Het kost geld ook, hè? Ja.
Ik zie het positief in als we iedereen de kans geven om daartoe te treden. En terugkomt de vrouw in technologie komt naar voren als een van de mogelijkheden om... We hebben daar de helft van de bevolking die weinig of geen toetssteen heeft met die stemtechnologie. Maar dat is eigenlijk wel heel bizar, want... Ja, als je kijkt naar het midden van de vorige eeuw, dan bleek dat 80% bijvoorbeeld van de telefoonoperatoren waren vrouwen. Ook in Bletchley Park, tijdens Wereldoorlog 2. 10.000 personen werden in Bletchley Park voor de codebreaking. 75% ja. vrouwen, dat is 7.500 vrouwen die daar werkten om mee te werken aan het verhaal. Oprichters...
Ja, dat is een stigma waar we vanaf moeten. Hè. Absoluut. Maar ik denk ook wel dat in zekere zin al aan het gebeuren is. Alhoewel dat er ook wel, denk ik, wat culturele verschillen zijn van hoe rapper dat het op sommige plekken gaat dan andere. Ja, het is inderdaad wat vreemd dat ook bij ons eigenlijk redelijk traag gaat. Het is wel spijtig, maar het evolueert wel. Dus
ik moet zeggen, Sepp, ik heb er onlangs mij ook een beetje in verdiept in het feit dat in het begin van de vorige eeuw was het vooral, als je kijkt naar Kobel, was een vrouw, Grace Hopper.
Ja.
Als je kijkt naar degene Ada. Die... Ada. Als je kijkt naar de eerste die echt research deed voor de NASA, een vrouw, Annie
ook.
Easley.
Ja,
als
naar je... stapel van
Wifi.
Code daar.
Wifi,
ja.
Hedy Lamarr. Als je kijkt naar programmeur van de eerste PC, een vrouw, Mary Willicks. Als je kijkt naar Smalltalk van Apple, is een vrouw, Adele Goldberg. Dat zijn mensen en... We zijn precies een beetje... Er is iets gebeurd waardoor dat eigenlijk een volledig... bijna mannenbastion is geworden. Maar dat was zo niet. Dus daar is daar iets fundamenteel fout gegaan, waardoor de vrouwen hebben gezegd van... we're out. En hopelijk, misschien, laat ons hopen, dat met de aanpassingen naar remote working, maar ook naar rechtvaardigheid, man-vrouw gelijkheid in betalingen, in behandeling, maar ook in het feit van mensen... Het gaat niet enkel over technologie, maar ook over het nadenken over... Het is niet pure wiskunde, het is er ook over processen, over het uitwerken van systemen, het testen van systemen. Daar is plaats voor.
Ook al zou het over pure wiskunde gaan, zelfs dan denk ik dat er op zich geen verschil is waardoor dat dan mannen zouden moeten zijn,
nee.
bijvoorbeeld. Hè?
Nee.
Dus ik weet ook niet zo goed waarom hebben we dat in onze cultuur plots... hoe is dat daar ingeslopen, dat een mannenzaak is geworden? Begrijp het ook niet goed. Maar ik denk wel... er zijn wel heel veel initiatieven ook om dat wat te doen keren.
Ja.
Dus ik denk wel dat we daar goed zitten. En het is maar één van de vele zaken die we in orde moeten krijgen. Want natuurlijk, het is meer talent, meer technologie. En dat moet ons dan leiden tot uiteindelijk meer sustainable development goals kunnen beantwoorden. Maar
ja,
het is, het is 5 voor 12.
Ik moet zeggen, ik gaf onlangs een seminarium met 2 dagen. Ik had daar 9 security-collega's op uitgenodigd. Van de 9 waren het toch 3 vrouwen. En dat lijkt exceptioneel veel. Maar eigenlijk zijn dat gewoon mensen die ik ken, die ik uitnodig, die topfuncties hebben in veiligheid, die dat zeer goed doen, uitstekende presentaties doen en die zeker niet moeten onderdoen voor hun mannelijke collega's. Integendeel, die hebben dat schitterend gedaan. En 3 op 9 is niet slecht qua ratio, maar het kan beter. Ik denk dat we naar een ratio moeten gaan dat beter kan. Maar het punt is van, ook voor duurzaamheid, ook in technologie, hebben we de hulp nodig en de kennis en de expertise van vrouwen om dit te halen, want anders gaan we inderdaad een aantal doelstellingen, een aantal heel mooie ideeën gaan niet ontdekt worden.
Ja, eerlijk gezegd, ik denk dat we de hulp gaan nodig hebben van gewoon zoveel als mogelijk mensen. Ik denk dat een beetje ook de boodschap is. Het artikel spreekt inderdaad wel veel over dit, maar hetgeen wat ik ook lees is, we gaan gewoon veel hulp nodig hebben. We gaan gewoon veel goede mensen nodig hebben als we dit allemaal via technologie willen halen.
Ja.
Maar ja, sustainable goals, het blijft... het zit hem in veel zaken, hè. In energie, in materialen, in gebruik van technologie. Ik weet nog, dat was iets waar Rontolido 2 jaar geleden al over sprak, frugal computing.
Ja.
Meer kringloop-economie, niet meteen alles weggooien en iets nieuws kopen. En zelfs tot in development, hè, en wat meer nadenken over, in plaats van maar aan te nemen dat elke computer elke 2 jaar zoveel keer sneller wordt, dat gaat ook niet blijven duren. Hoe kunnen we wat meer zaken voor langere termijnen bruikbaar maken? Ook Europa zet daar sterk op in, hè. De right to repair en zo, je hoort dat ook heel veel. Het gaan heel veel dingen samen zijn, hè, die gaan moeten gebeuren.
En ook zaken zoals out of use en close the gap zijn ook initiatieven die meehelpen, waarbij dat we recyclage doen. Want uiteindelijk, als we beseffen te weinig, denk ik, hoeveel duurzame of heel exclusieve materialen in zo'n IT-device zit, Ook dat moet gerecycleerd worden, het weggooien. Men is er wel mee bezig met het recycleren. Umicore is er ook al in gespecialiseerd om het recycleren van gsm's en smartphones, om al de materialen te kunnen recycleren. Omdat het delven daarvan wordt duurder en duurder. En eigenlijk kan je ze gewoon recycleren, maar als je ze nuttig neemt, tot en met de USB-stick toe. Dus dat je die USB-sticks recycleert. Alle IT-materiaal moet hergebruikt worden, zodat we dat kunnen opnieuw hergebruiken en op die manier toch een stukje meewerken aan die duurzaamheid op kleine of grote schaal, maakt niet uit. Maar het is in ieder geval wel belangrijk.
Het zal een uitdaging worden, denk ik. Een ander artikel, dat heeft er van ver wat mee te maken, maar het ging ook over elektriciteitsconsumptie, waarover dat we niet in detail gaan gaan, want we hebben beloofd het niet te veel over TikTok te hebben onder elkaar. Maar er is een Noorse fabrikant van munitie en kan u wel inbeelden, veel meer orders omwille van oorlog in Oekraïne. Dus die fabrikant probeert munitie te maken voor de Oekraïners. En blijkbaar lukt dat niet, omdat alle energie op het elektriciteitsnetwerk in de regio wordt opgebruikt door een andere partij. En blijkt dat die partij gewoon een datacenter van TikTok is.
Oh.
Ook dat is voor mij gelinkt, want dan erin stel ik mij dan ook de vraag hoeveel energie zijn we eigenlijk ook niet aan het verspillen aan wat dat, of the end of the day, leuke, grappige filmpjes zijn. Ja. Maar ondertussen is er wel een bedrijf die geen munitie kan maken voor soldaten in Oekraïne. Dus elke dag lees je zo van die zaken en ik denk dat we er nog ver vanaf staan, dat we nog een redelijke weg te gaan hebben als maatschappij of als mensheid om eruit te geraken, maar we blijven positief.
Maar ik denk ook, als je inderdaad kijkt naar wat de grote spelers zoals de Microsoft, de Oracle, de Salesforce en de Amazons van deze wereld, de Huawei's en Tencent's van deze wereld, wat die aan elektriciteit verbruiken per dag, per week, per maand, ja, dat is... mensen denken altijd, de cloud, maar het is iemand anders, geen computer.
Ja,
maar
de cloud, inderdaad. Hè. En ook zaken zoals AI-evoluties, als je kijkt, de kosten die eraan gekoppeld zijn voor trainen van dat ding, een paar keer, voor inference, het zijn toch ook uitdagingen. Hè? We weten dat we waarschijnlijk niet minder elektriciteit gaan gebruiken doorheen de komende jaren, tenzij dat we een ongelooflijke technologische vooruitgang zouden zien, maar we gaan er toch voor moeten beginnen op te letten voor dat soort zaken. Dus, en elektriciteit is zelfs nog maar één ding, maar dan inderdaad recyclage, als we daar al mee beginnen, recyclage, vermindering van uitstoot, dan denk ik dat wel dat dat een hele mooie stap is.
Klopt, ja. En over uitdagingen gesproken, het was even paniek bij GitHub.
Een uitschuiver.
Ja. GitHub heeft accidenteel zijn privésleutels gepubliceerd op hun website. Dat is natuurlijk wel een... Als je weet, privésleutel is een publieke sleutel. Publieke sleutel zet je publiek, een privésleutel die hou je heim.
Ja, vandaar privé.
Vandaar privé, maar helaas...
Die is privaat.
Ja, hebben ze die wel publiek gezet, alles maar voor een korte tijd...
Ze hadden het snel gezien, ja. Dus ook een paar positieve puntjes. Heel snel gezien, een uitschuiver.
Menselijke fout,
zoals altijd. Ja. Maar wat ik ook wel interessant vond, en dat zijn een paar mensen online ook. Ja, wat doe je als je privésleutel niet meer veilig is, publiek is? Ja, je kunt niet anders dan een nieuwe privésleutel maken. En aan al uw gebruikers zeggen, ja, kijk, opgelet, de privésleutel is veranderd. De volgende keer dat je inlogt via SSH, je gaat een waarschuwing krijgen van, dat is hier niet meer dezelfde sleutel, dat matcht hier niet meer. Je gaat een nieuwe privésleutel moeten inladen. Ja. Dat is het ideale moment voor mensen met slechte bedoelingen natuurlijk, om te proberen een man-in-the-middle-attack uit te voeren, want iedereen is een beetje minder alert. Er is een probleem geweest bij GitHub. Het is normaal dat die sleutel anders is. Doe maar gewoon snel op accepteren. Op. Zonder te vergelijken of dat de sleutel dan, of de nieuwe publieke sleutel dan wel matcht met de nieuwe die ze hebben gegeven. Dus toch altijd opletten ook. Hè. Als er zelfs zo'n bedrijf zegt van, nu gaan we even... Het is zoals uw een leverancier die zou zeggen, opgelet, ons bankrekeningnummer is veranderd. Ja, dat kan wel zijn, maar toch wel even best dubbelchecken ja, dan.
Inderdaad. Op de originele website checken.
Voilà, op de originele website en de vergelijking toch even maken dan als zoiets gebeurt. Want anders, er zitten er veel ook mee te lezen die denken, perfect momentje om iets te proberen.
En automatisch updaten, ja, moet ook mee opletten, want dat kan inderdaad wel een effect hebben.
Dit, liever niet, hè. Dit is zoiets dat normaal je nooit moet updaten. Nee. En als het dan toch gebeurt, dat je toch wel echt twee oogballen wilt hebben die erop kijken. Dus zelfs een bedrijf als GitHub. Hè?
Ja, maar terug, het komt neer, Seppe, op mensen die opgeleid zijn, die weten wat ze doen, die geen stress hebben. Want ja, gestresseerd maakt ook fouten, denk ik. En zoiets publiek zetten, dat is inderdaad de menselijke fout van oeps. En je denkt altijd van, oh, niemand zal het zien, maar toch is die persoon die dat gedaan heeft, hebben ze toch gemerkt. En ofwel heeft de persoon het zelf proberen recht te zetten, of heeft iemand anders zijn collega het gezien, of hebben ze bericht gehad. Maar het feit is wel, ze hebben snel gereageerd, ze zijn daar heel correct geweest in de communicatie. Ja. En dat maakt...
En ook heel transparant over geblogd, zodat niet elk bedrijf ook zou doen. Dat moet ik ook wel nageven, heel fair van, kijk, fout gemaakt, dit is er gebeurd, dit is wat we hebben gedaan, dit is wat jullie moeten doen als gebruikers, niet proberen te verstoppen of even geheim te houden. Ze hadden ook kunnen zeggen, en zo zijn er ongetwijfeld ook bedrijven, ja, het heeft maar 10 seconden online gestaan, kom, we gaan het riskeren, snap je? Dus en dat is denk ik ook wel wat security over gaat, als er dan toch op een bepaald moment, en dat is onvermijdelijk, zo'n vergissing of fout gebeurt, dat je het gewoon cool-headed aanpakt en toegeeft en gewoon communiceert over wat er is gebeurd.
Ja, en dat is dan in tegenstelling tot een bedrijf als LastPass in maart heeft meegemaakt, waarbij dat ze
voorbeeld.
In december al vorig jaar een probleem had en nu in maart terug opnieuw moet doen van, eigenlijk heeft hem wel via iemand van onze senior engineers toegang gekregen tot een gevoelige interne kluis,
maar
waar enkel
maken,
vier mensen toegang tot hebben. Ja, dan gaan de mensen denken, er al een keer vier mensen toegang en die kluis is gehackt. En denkt er van, ai. En er zitten dan 30 miljoen gebruikers hun backups in. Wacht. En dus zij hebben dan het prototype van verkeerde communicatie. Iemand zei tegen mij, die mogen een PR-agency naar buiten gooien. Ik zeg, een PR-agency heeft niks te maken met crisismanagement. Dus zou ze beter een crisismanager, als die hadden buiten gooien, ofwel een crisisbedrijf, crisiscommunicatiebedrijf ingehuurd hebben.
Of nog een leuk voorbeeld, de broncode van Twitter die er is publiek op te staan, waarbij dat de CEO zegt, het was sabotage. En we hebben er nog eentje gehad, Pinduoduo, een Chinese app, die blijkbaar ook zero-day Android-exploit aan het gebruiken was, worden er afgesmeten door Google zelf.
Ja.
En gaan dan zelf reageren van, nee, we hebben niks misgedaan. Dus qua communicatie kan het toch, kan goed en kan slecht.
Kan goed en kan slecht. En het duidt ook aan dat eigenlijk in essentie, als mensen fouten maken, dat is het onmiddellijk bekendmaken. En dat is de gouden regel. En hier is het toch wel dat bedrijven soms moeten nadenken over hoe zouden wij reageren als dat bij ons zou gebeuren. En dat de les is die we moeten uittrekken, is van, stel dat bij ons gebeurt, hebben we de juiste procedures, zijn de juiste mensen aanwezig, hoe gaan we communiceren naar de media, klopt dat? Want het oude Jean-Luc Dehaene van no comment is lang gedaan.
Mm-hmm. Ja, dat helpt niet meer in dat soort situaties.
Nee, klopt.
Nee, en wat dat betreft, mooie communicatie van GitHub. Een mooi voorbeeld ook voor crisiscommunicatie te doen. Technisch, bij de feiten blijven, clean. En ook aangeven van hoe proberen we dit nu te vermijden naar de toekomst toe. Welke acties hebben we ondernomen? Dus wat dat betreft wel goed.
Ja. Ik ga misschien eindigen met een uitsmijter. Eigenlijk een beetje, ik doe mij denken aan mensen, verzamelaars, die zo zaken verzamelen die nooit zijn open geweest. Hè? Popjes van bekende tv-series of zo. Of autootjes die in een originele doos zitten.
Nog in het plasticje en
met
alles.
Plastic en alles, nooit open geweest. En blijkbaar de originele eerste iPhone is recentelijk in maart geveild geweest. En iemand had dat blijkbaar aangeschaft. Maar hij heeft een van zijn werk gekregen, dus hij heeft de eerste exemplaar gewoon op zolder gelegd. En dus eigenlijk volledig in de doos laten zitten.
De iPhone 1.
De allereerste, nooit uit met
plastic.
Welk
jaar is dat dan?
Dat zal 2007 zijn. 2007.
Ja.
Dus 2007, dus ja, dat is toch al een tijdje geleden.
En, ja, maar het is een iPhone, kom
aan. Een iPhone 1, vroegste productie, met 13 icoontjes. Want de eerste doos waren 12 icoontjes. Achteraf zijn 13, pas op. Seppe, voor de verzamelaars maakt het groot verschil tussen 12 icoontjes en 13 icoontjes op de box.
Heel belangrijk verschil. En het was unsealed, het plastiekje zat ook nog rond.
Ja.
Mm-hmm. Dus, want anders is $10,000 minder, dollar minder. Hè? Ja.
En dus die is zo op een veiling gezet en die is effectief verkocht voor, hou u vast, $54,904.
Ja, ongelooflijk.
Ongelooflijk, hè? Dus,
nu ja, als je geld hebt en je bent een enorme Apple-fan, waarom niet? Hè? Je kan doen met je geld wat je wilt, maar...
Een idee voor Peter misschien, voor zijn Apple Chapel, om daar ook misschien nog een Apple iPhone 1 te stockeren, maar ik denk dat Peter slimmer is dan dat. Maar het grappige is dat zelfs op $20,000 was getaxeerd, dat die mensen, oh, daar wil ik het van verlaten, en dat hij bijna dubbel heeft gekregen, meer dan dubbele, om een Apple die in een origineel doosje te verkopen. Waarschijnlijk gaat dat ding gewoon niks doen en is dat doosje compleet.
Ja, ik denk dat je dat zelfs niet meer verbonden krijgt met je wifi of met je gsm-netwerk, die eerste versie. Dus,
Maar als je dat doet... Maar toen ben je iets denken aan wijn die gekoopt vanuit de jaren stilletjes.
Speelgoed,
nooit is geopend geweest in die doosjes. Voilà. En dat je denkt van ja, het is de hack die ervoor betaalt, die de waarde heeft. Maar het uit de hand ook in technologie. Dus naast de vaste zaken zoals een auto of een matchbox of de originele Lego-doos of een originele Pokémon-kaarten ongeopend.
Ik hoop dat hij hem gebruikt, want het zou een mooi voorbeeld zijn ook van reusability. Ja.
En zo is de cirkel rond.
Voilà.
En zo komen we op het einde van alles kost geld, Seppe. En dus bij deze... bedankt voor opnieuw een keer een overzicht te maken van de afgelopen maand.
Graag gedaan.
En dan zien we elkaar volgende maand terug.